Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre-François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
We hebben gesproken over eerbied van het leven, maar zouden we niet moeten spreken over de eerbied voor de doden? Wel inderdaad, aan de stervenden moeten we aandacht en zorg besteden om ze te helpen hun laatste ogenblikken in waardigheid en vrede door te brengen. De gebeden van mensen die hun dierbaar zijn, helpen daarbij. De omgeving van de zieke moet er ook voor zorgen dat de zieken op gepaste tijd de sacramenten kunnen ontvangen. Want die sacramenten gaan hen op de ontmoeting met de levende God voorbereiden. Ineens dat de persoon overleden is, is men nog altijd eerbied verschuldigd voor zijn stoffelijk overschot. Want, dat is de visie van de christenen, het lichaam van de overledene moet met respect en liefde behandeld worden vanuit het geloof in en de hoop op de verrijzenis. En daarom wordt het geprezen dat men de doden begraaft. Als men iemand niet begraaft, maar cremeert, gaat het geen gevolg hebben voor zijn zielerust, maar het is toch goed om het geloof in de verrijzenis te onderhouden. Het verdient de voorkeur om ze te begraven. Dat is bovendien een van de werken van lichamelijke barmhartigheid. Kan men bijvoorbeeld zijn lichaam geven aan de wetenschap? Wel ja, autopsie of lijkschouwing kan moreel gerechtvaardigd zijn, om wettelijke redenen of voor wetenschappelijk onderzoek. En het afstaan van organen na de dood is ook toegestaan en kan zelfs verdienstelijk zijn. En wat zegt de kerk in verband met crematie? Indien het geloof in de verrijzenis niet in het geding komt, laat de kerk de crematie ook toe. En nu komen we bij het derde deel van onze bespreking over het vijfde gebod. Het gaat over het bewaren van de vrede. Wat is de vrede? De vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Laat ons eens kijken wat Jezus zegt. Om te beginnen zegt Jezus, hij herinnert aan het gebod, gij zult niet doden. Maar hij gaat verder. Hij verbiedt zelfs gramschap. Want gramschap is een verlangen om zich te wreken. Zo zegt de heilige Thomas van Aquino, wraakzucht omwille van het kwaad van iemand die men moet straffen, is ongeoorloofd. Wat we wel mogen doen, is een straf opleggen ter bestrijding van de ondeugd en om het handhaven van de rechtsorde, dat mag. Maar gramschap uit wraakzucht is slecht. Soms kan de gramschap zo ver gaan dat men bewust wenst zijn naaste te doden of zwaar te verwonden. In dat geval is het een ernstig vergrijp tegen de naaste liefde. En dan is het een doodzonde. Daarom zegt de Heer, ik citeer Matthäus 5, vers 22, al wie vertoornd is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. Dat is dus gramschap. In de buurt van gramschap komt haat. Haat is een hartstocht. Maar ik heb het hier over de opzettelijke, gewilde haat. Die is in strijd met de liefde. Haat kan je voorkomen en je wilt het niet voeden, dan is het nog niet noodzakelijk een zonde. Het is vanaf het ogenblik dat het willen en voeden en koesteren, dat het een zonde wordt. De naaste haten is een zonde wanneer men opzettelijk kwaad wenst te berokkenen. De naaste haten is een zware zonde. Daarom zegt Jezus, wel nu, ik zeg u, bemint uw vijanden en bid voor wie u vervolgen, opdat ge kinderen mocht worden van uw Vader in de hemel. Wat Jezus beoogt eigenlijk is de vrede. De vrede is een voorwaarde voor de eerbied voor het menselijk leven en maakt de groei ervan mogelijk. Dus vrede beperkt zich niet tot het in stand houden van het evenwicht tussen tegenovergestelde machtsblokken. Vrede op aarde kan niet tot stand komen zonder de bescherming van het persoonlijk eigendom, de vrije communicatie tussen de mensen, de eerbied voor de menselijke waardigheid van personen en volkeren, en voor de toegewijde beoefening van de broederlijkheid. Vrede is meer. Vrede is, met woorden van de heilige Augustinus, tranquillitas ordinis, de rust die vloeit van de orde. De profeet Jesaja zegt dat de vrede het werk van de gerechtigheid is en de vrucht van de naaste liefde. Aldus het Tweede Vaticaanse Concilie met de Pastorale Constitutie Gaudium et Spes. En de aardse vrede is nog maar niks in vergelijking met de vrede van Christus. Want Christus is de Messiaanse vredevorst. Door zijn bloed op het kruis te vergieten, heeft Christus in zijn eigen vlees de vijandschap gedood, aldus Efeziërs of Colossenzen. Hij zegt het ook dat hij onze vrede is. En hij verklaart zalig hen die vrede stichten. Er is een heel mooi gebed in de mis naar het Onze Vader, waarin de vrede wordt gevraagd aan Christus. En het gaat over een vrede die de wereld niet kan geven, maar een vrede die van Christus komt. We hebben gesproken over de vrede. Nu gaan we een beetje proberen te bekijken wat wij moeten denken van de oorlog. Wel, aangezien het vijfde gebod de opzettelijke vernietiging van het menselijk leven verbiedt, en dat elke oorlog met zich meebrengt rampen en ongerechtigheden, vraagt de kerk met aandrang aan iedereen te bidden en zich in te zetten opdat God in zijn goedheid ons mogen bevrijden van de oude slavernij van de oorlog. Alle burgers en alle bestuurders moeten zich inspannen om oorlogen te vermijden. Een vriend van mij, militair, zegt altijd dat zijn beroep erin bestaat de oorlog te bereiden om de vrede te bereiken. Het concilie, het tweede concilie van het Tweede Vaticaanse Concilie zegt in een document dat spreekt over de vrede, namelijk de Pastorale Constitutie Gaudium et Spes, zegt zolang het oorlogsgevaar nog zal bestaan en er nog geen internationale autoriteit is met eigen competentie en passende uitrusting, zal men de regeringen het recht niet kunnen ontzeggen om zich wettig te verdedigen, indien alle mogelijkheden van vreedzame onderhandelingen zijn uitgeput. Dus we hebben de indruk dat de kerk hoopt dat er ooit is een internationale autoriteit zal bestaan die efficiënt de oorlog onmogelijk kan maken. Maar zo ver zijn we nog niet. En daarom zijn de verschillende overheden ertoe verplicht om zelf hun wettige zelfverdediging in handen te nemen. Er zijn wel strenge voorwaarden om tot een militaire interventie over te gaan. en die moeten nauwgezet in acht worden genomen. En daarom geeft de kerk vier voorwaarden die de mensen die moeten beslissen, gaan we een militaire actie ondernemen, ja of niet, die vier voorwaarden moeten vervuld worden. Ten eerste, dat de schade die door de aanvaller aan het volk of de volkerengemeenschap wordt toegebracht van blijvende aard is, dat ze belangrijk is en met zekerheid vaststaat. Men mag niet tot oorlog overgaan als er geen zware blijvende schade is die met zekerheid vaststaat. Punt 1. Punt 2. Dat alle andere middelen om de schade een halt toe te roepen onuitvoerbaar of ondoeltreffend gebleken zijn. De oorlog is de laatste. Het laatste waarnaar men zou kunnen reiken. Ten derde, dat er een serieus vooruitzicht is op een gunstig resultaat. Dat is altijd moeilijk te schatten. Want bepaalde mensen zullen zien, ja, het gaat mij wel lukken om deze militaire doelstellingen te bereiken. Soms ziet men in de geschiedenis dat bepaalde stafhouders zich vergist hebben. En ten vierde, dat het gebruik van wapengeweld geen grotere kwalen en meer wanorde teweeg brengt dan het kwade dat men wil uitschakelen. Bovendien, de vernietigende kracht van de moderne wapens moet zeer zwaar wegen bij de beoordeling van deze laatste voorwaarden. Dat zijn dus vier elementen die men traditioneel opsomt in de leer van de kerk om te spreken over een zogenaamde rechtvaardige oorlog. Maar laat ons wijs blijven. Heel dikwijls heeft de media gesproken van een rechtvaardige oorlog wanneer de kerk dat niet als dusdanig erkende. En we kennen helaas nog enkele voorbeelden van de recente geschiedenis waar uiteindelijk gebleken is dat de militaire oplossing met de politieke omkadering daarvan slechter was dan het kwade dat men heeft willen bekampen. Mag men dus als militair zich ten dienste stellen van het vaderland? Als christen probeer als militair zijn plicht te doen? Wel, als die militaire taak plichtsgetrouw vervullen, leveren ze werkelijk een bijdrage tot het welzijn van de natie in de handhaving van de vrede? Dus het antwoord is ja. Een goede christen kan, als dat zijn beroepsroeping is, militair zijn, maar zoals we weten, niet, het is niet omdat iemand in een oorlogssituatie terechtkomt dat ineens de wetten niet meer bestaan, zeker de morele wetten. De morele wet blijft gelden gedurende de gewapende conflicten. Wij weten, en helaas wordt ons dat verteld in de geschiedenisboeken, dat er mensen zijn die van een oorlog hebben geprofiteerd om daden te stellen die tegen het geweten, tegen de zedenwet gaan. Het is te hopen dat die daden, die misdaden, gestraft worden hier op aarde, maar moest dat niet het geval zijn, die mensen zullen nog verantwoording moeten afleggen voor hun geweten en voor het oordeel van God. In elk geval, moest het helaas zover komen dat er ergens een militaire operatie aan de gang is, niet strijdende burgers, gewonde soldaten en krijgsgevangenen moeten met respect en menselijkheid behandeld worden. Er zijn bepaalde handelingen die duidelijk in strijd zijn met het volkerenrecht. En er zijn universele beginselen. Als de bevelen deze handelingen zouden opleggen, dat zijn misdaden en dus mag een militair niet gehoorzamen aan dergelijke bevelen. Blinde gehoorzaamheid, zegt de catechismus van de katholieke kerk, is geen voldoende excuus voor hen die zich eraan onderwerpen. Uitmoording van een volk, van een natie of van een etnische minderheid moet altijd als doodzonde veroordeeld worden. Men is moreel verplicht zich te verzetten tegen bevelen die een genocide opleggen. Het is moeilijk. En misschien moet je het bekomen met je eigen leven, maar beter zelf sterven met een rein geweten dan met een beladen geweten meedoen aan genocide en zware zonden. Het is merkwaardig te zien dat het Tweede Vaticaanse Concilie gezegd heeft: elke oorlogshandeling die zonder onderscheid is gericht op de verwoesting van hele steden of grote gebieden met hun inwoners is een misdaad jegens God en de mens zelf, die met kracht en zonder aarzelen veroordeeld dient te worden. Met andere woorden, is niet alles toegelaten in de oorlog. Een recenter gevaar in de moderne oorlog is dat men aan degenen die technisch ontwikkelde wapens bezitten voor atoomwapens, biologische of chemische wapens, die mensen zijn in de gelegenheid om grote misdaden te begaan, dus ze moeten extra opletten met de macht die zij bezitten, dat ze die goed gebruiken. Zomaar een stad plat bombarderen, of zelfs een bibliotheek verwoesten, of weet ik veel van die handelingen, die meer te maken hebben met terreur dan met militaire strategie, die handelingen moeten streng veroordeeld worden.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het is vreemd, maar om de oorlog te vermijden, hebben we soms de indruk dat elke kant wapens moet opeenhopen. En voor veel mensen lijkt dat een paradoxaal middel om eventuele vijanden af te schrikken. Maar het moet onderworpen worden aan een ernstig moreel voorbehoud. De bewapeningswetloop waarborgt de vrede niet. In plaats van de oorzaak van de oorlog weg te nemen, loopt men het gevaar die nog te vergroten. En bovendien is dat een verkwisting van onmiddellijke rijkdommen. Daarom is de kerk bezorgd omwille van de overbewapening. In de kerk heeft altijd de mensen aangemoedigd om bepaalde arsenalen van twee landen tegenover elkaar geleidelijk en gezamenlijk af te bouwen. Maar laat ons de wijsheid behouden te weten dat de oorlog nooit een goede oplossing kan zijn. Er zijn veel onrechtvaardigheden die begaan worden tijdens de oorlog. En dan moeten we ons de vraag stellen, in geval van vrede, als er te grote onrechtvaardigheden of een overdreven ongelijkheid bestaat tussen volkeren, of dat niet een oorzaak kan zijn van oorlogen. Daarom stel ik me persoonlijk de vraag, een te strenge controle op volkerenbewegingen, lees maar immigratie, emigratie, kan leiden tot het opwerpen van dergelijke barrières dat de rijkdom blijft bij rijke landen en de armoede bij arme landen, zonder de mogelijkheid om arme mensen van hier naar daar te gaan of rijkdommen te laten vloeien in de andere richting. Dat kan op de lange duur oorlogen veroorzaken. Dus ook al blijkt het rationeel de beste oplossing te zijn tegen bepaalde gevaren zijn grenzen te sluiten, ik stel me persoonlijk de vraag of het op lange termijn niet in tegendeel de oorlog in de hand kan werken. Ik denk dat de mensen die verantwoordelijkheden hebben op dat gebied er soms over moeten bidden en mediteren en zich de vraag stellen van waar ze mee bezig zijn. In elk geval, als we het moeten wat wij kunnen doen om te werken aan de vrede, moeten we in het werk zetten. Want Jezus is een vredevorst. Hij wil dat de mensen in harmonie en vrede met elkaar leven. Dus moeten wij beseffen dat het Rijk Gods niet kan uitgebreid worden met de angst voor een oorlog, maar in tegendeel, dat het Rijk Gods ons brengt bij de profetie van Jesaja, hoofdstuk 2, vers 4, waarin werd gezegd, dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun lansen tot sikkels. Geen volk trekt zijn zwaar meer tegen een ander en niemand oefent zich voor de strijd.
zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.